Welkom bij Anesthesie Praatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die je alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Anesthesie Praatjes. Vandaag ben ik te gast bij dokter Ingrid Terreehorst en gaan we het hebben over allergieën, anafylaxie en alles wat ermee te maken heeft in het perioperatieve traject. Ingrid die is internist-allergoloog in het AMC en zij heeft eigenlijk als speciale aandachtsgebieden eigenlijk de geneesmiddelenreacties en respiratoire allergieën. Ingrid, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je wil komen praten over dit onderwerp. Zeg, vertel eens, allergoloog, hoe ben je daar ooit bij gekomen?
Bij toeval. Ik was aan het eind van mijn co-schap. Ik dacht van, goh, wat wil ik nou gaan doen? KNO is hartstikke leuk, dermatologie ook. Huisartsgeneeskunde. En in al die onderwerpen kwam je allergologie tegen. En er bleek een keuzekooschap allergologie te zijn. En ik had van het hele vak van allergoloog echt nog nooit gehoord. Dus ik ging daar met een heel open blik naartoe. Leuk, dat kan ik goed gebruiken als ik of dermatoloog of KNO-arts wil worden. En ik ben toen compleet gevallen voor het vak. Want je ziet alles. Je ziet de respiratoire allergie, dus de recht toe recht aan hooikoortsen. De mensen met galbulten, de mensen met ernstige voedselreacties, ernstige geneesmiddelreacties. Alle leeftijden, van jong tot hoogbejaard, van mild tot levensbedreigend. En ik vond dat zo ongelooflijk leuk dat ik doorgegaan ben in dat vak.
Heel leuk. Heel breed vak dus.
Klopt.
Ook diensten, of dat niet?
Eigenlijk niet, want het is niet voor mij. Ik ben als internist allergoloog verbonden aan de KNO. En vreemd genoeg vertrouwen ze mij niet hun operaties toe. Als je natuurlijk algemeen internist bent in de internistenmaatschap, dan zal je wel degelijk meedraaien in de diensten.
Okay.
Maar niemand belt mij 's nachts om te zeggen, goh, we zitten hier nu met een perioperatieve anafylaxie. Kan je even meedenken?
Heerlijk, lijkt
misschien
me dat
wel na deze uitzending.
Ja, ik zal je nummer niet publiceren. Ik vraag altijd aan gasten om een casus mee te nemen, om een beetje het onderwerp in te leiden. Welke casus heb jij meegenomen, Ingrid?
Ik heb een casus meegenomen van een tijdje terug. Dat was een mevrouw van toen net geen 40 jaar, die een grote ovariumkiste had, die echt geopereerd moest worden, omdat die steeds aan het groeien was. Dat was rond 2020. En die mevrouw had zich 's ochtends gemeld op de nuchtere maag, op de verkoever van, nou, ik kom voor mijn pregesprek, had van tevoren geen medicatie gekregen, even gepraat met de chirurg, infuus werd geprikt. Nou, keurig netjes gewacht tot de tijd was voor de operatie. Kreeg alvast op voorafgaand aan de OK de bekende Kefzol en Flagyl toegediend. Daarna het gebruikelijke combinatie, zullen we zeggen, van de rocuronium, de sufentanil, de propofol, nog wat esketamine en remi erbij. En binnen een paar minuten stond men te reanimeren. Dus dat was een iets ander beloop dan ze gedacht hadden. Gestuurd gelaat, geen output, nog wel een ritme. Is uiteindelijk weer keurig netjes op ritme gekomen. Operatie hebben ze toen niet door laten gaan. En vervolgens is ze naar mij toegestuurd met de vraag, wat is hier de oorzaak geweest? En ze had daarvoor al 6 keer een operatie gehad zonder dat dat problemen had opgeleverd. Dus dit was wel heel onverwachts. Aan de andere kant, als je praat over een echte allergische, een IgE-gemedieerde reactie, dan verwacht je eigenlijk wel eerder expositie, omdat je anders geen IgE ontwikkeld kan hebben. Dus wat je dan doet is, voor zover mogelijk vraag je de verslagen van de voorgaande operaties op. Zowel de anesthesieverslagen als de OK-verslagen, om te kijken wat iemand allemaal toegediend heeft gekregen. En de dingen die op dat moment vaker toegediend zijn geweest, dat zijn gewoon je most likely suspects. Nou, bij deze mevrouw hebben we wel alles getest. Dus zowel de propofol, de sufentanil, de remifentanil, zeg maar, alles wat er op dat moment gegeven is, inclusief de antibiotica, daar kwam niks uit. Het enige wat positief was, dat was de rocuronium. En wat doen wij dat elders niet gebeurt, wij doen ook provocaties. Het vervelende van allergieonderzoek en zeker van geneesmiddelonderzoek is dat je nogal eens te maken hebt met vals negatieven. Dus op het moment dat je huidtest negatief is, wil dat een reactie niet per se uitsluiten. Dus deze mevrouw is een aantal keer bij ons te gast geweest, voor provocaties met de antibiotica, met de propofol, met de opiaten. En dat leverde eigenlijk allemaal niks op. En toen hebben we met haar gesproken over de rokeronium, want de rokeronium was positief. Dus eigenlijk mocht ik samen met de reactie zeggen van nou, dit is wel een heel waarschijnlijke dader. Maar niemand heeft ooit bewezen dat een positieve test ook echt een reactie betekent. En deze mevrouw zei, ik wil het weten. Dus kom erop met die provocatie. En dat is sowieso best uniek dat iemand zegt, ik heb hier een heel nare reactie op gehad. Ik wil toch dat dit uitgetest wordt. Maar je zit met rokeronium toch met een klein ander probleempje. En dat is dat je iemand bij volle bewustzijn nou niet bepaald de volle map kan geven.
Nee.
Dan krijg je heel andere problemen. Dus wij gaan meestal tot 10%. We zijn toen gestart met 1%, daarna 5%. En toen zat ze al onder de galbulten. Deze mevrouw keek heel trots en zei, zie je wel, het is een echte allergie. En daarna hebben we haar toch maar behandeld voordat het verder ging trekken. Maar daar hebben we dus echt de allergie bewezen. Dus dat was wel voor ons een unieke casus.
Zeker, mooie casus. Zeg, en als we nu gaan kijken naar definities, dan heb ik altijd geleerd dat er verschil is tussen anafylactische reactie en anafylactoïde reactie. Zijn er nog meer van die definities, termen die heel vaak verwacht worden met elkaar?
Ja, ik ga je nu gelijk een vraag terugstellen. Wat is het verschil dan?
Ik denk, een anafylactische reactie is volgens mij als het al een keer een exposure is geweest. Anafylactoïde is de eerste reactie waarbij de IgE wordt aangemaakt.
Nee.
Kijk, we hebben hem al.
Voorheen was de definitie inderdaad een anafylactische reactie als er een allergisch mechanisme meespeelt. Anafylactoïde, dan is er geen allergie. Maar het is een kunstmatige verdeling, want de symptomen zijn hetzelfde, de behandeling is hetzelfde. En al sta ik er met mijn neus bovenop, op het moment dat ik het zie, kan ik het onderscheid niet maken. Dus we hebben het gewoon over een anafylactische reactie. En pas na afloop gaan we wel kijken wat het mechanisme precies geweest is.
En dan gebruik jij in jouw vakjargon alsnog wel de tweedeling dan achteraf?
Nee hoor.
Of is alles gewoon anafylactie?
Alles is gewoon anafylactie. En daarna ga ik benoemen, is het een IgE-gemedieerde reactie geweest? Is het misschien IgG geweest? Gaat het om een ander mechanisme? Maar ik hou het gewoon op een anafylactische reactie.
Oké, dan is dat opgehelderd. Hoe vaak zie jij nu mensen die intraoperatief een anafylactische reactie hebben gekregen en die naar jou toe worden doorverwezen? Zijn daar cijfers over bekend?
Nou, wij zien in het AMC ongeveer 40 tot 45 patiënten per jaar. Die met de vraagstelling, was dit een anafylactische reactie? Dat is lang niet altijd het geval. Als je gaat kijken naar de prevalentie, dan wordt er geschat 1 op de 10.000. Dat is waarschijnlijk een onderschatting. Het kan heel goed zijn dat het ook met enige regelmaat niet herkend wordt. Dus realistisch denk ik, 1 op de 5, 1 op de 7.000 operaties heeft een anafylactische reactie met een variabele graad van ernst. Als je natuurlijk iemand hebt met respiratoire problemen of die cardiaal onderuit gaat, dan is dat heel herkenbaar. Maar als dat toevallig iemand is die puur galbulten heeft en roodheid en misschien een klein beetje benauwd is, dan is maar de vraag of je dat als anesthesist opvangt, omdat je natuurlijk gehandicapt wordt. Er liggen lakens over die patiënt. Je ziet het niet eens.
Ja, de patiënt geeft ook niks aan. Nee.
Ze zijn over het algemeen nogal zwijgzaam. Ja. Dat helpt niet echt.
Hoe werkt dat nu? Je noemde net al IgE, gemedieerde reacties. Wat is nu eigenlijk de onderliggende oorzaak van zo'n allergische reactie?
Dat hangt er een beetje inderdaad van af naar welk type reactie je gaat kijken. Als je het hebt over zo'n echte allergische reactie waar IgE, zelden IgG een rol speelt, dan heb je voorgaande exposure gehad waar je IgE op gemaakt hebt. Dat hoeft niet per se tijdens een operatie te zijn. We hebben ook onze gewone dagelijkse producten waar we IgE op maken, die een kruisreactie kunnen geven, met name met bijvoorbeeld de spierverslappers.
En welke producten zijn dat dan?
Denk bijvoorbeeld aan de producten die gebruikt worden in de haarsalon. Dat zijn quaternaire ammoniumionen waar je IgE tegen kan maken, die vervolgens kunnen kruisreageren met de spierverslappers.
Oké. Dat is eigenlijk de kappersallergie dan.
Eigenlijk wel, ja.
Ik zat toevallig toen straks in de metro naar jou toe, naar hier. En toen waren twee, denk ik, geneeskundestudenten waren uitgebreid aan het praten over de kappersallergie. En waarom je eigenlijk nooit haarproducten moet gebruiken. Want hoe vaak je ermee in aanraking komt, hoe meer problemen het kan geven.
Ja.
Maar dat zou je dus ook kunnen zien dan bij spierenslappers.
De gemiddelde kapster die krijgt daar inderdaad handeczeem van. Dat is ook echt een berucht kappersprobleem. Maar de andere kant kan je dus ook IgE aanmaken, waardoor je reageert met andere producten.
En dan dus de IgE-gemedieerde, die noemde je net. Heb je een exposure voor nodig al voorafgaand voordat je echt een reactie gaat krijgen? Zijn er andere type reacties die pathofysiologisch anders in elkaar steken?
Pathofysiologisch in die zin niet. Je krijgt nog steeds hetzelfde anafylactische beeld.
Mm-hmm.
Maar dit is wat vroeger waarschijnlijk de anafylactoïde reacties werden genoemd. Dat zijn de MAS-related G-coupled protein receptor X2 reacties. Dat is gewoon een receptor die op de mestcel zit. Die aangepakt kan worden door een aantal medicijnen. Petidine is er een van. Rocuronium is een ander. Morfine kan het ook doen. Vanuit de allergologie was voor ons heel verhelderend dat de quinolonen het ook kunnen activeren. En wat je dan krijgt is precies hetzelfde. De receptor wordt gestimuleerd. De mestcellen gaan hun stoffen uitstoten, zoals histamine, tryptase en dergelijke. En je krijgt een full-blown allergische reactie. Of een full-blown anafylactische reactie.
Mm-hmm.
En daar heb je geen IgE voor nodig. Ik zal dus ook niks meer terugvinden als ik zo iemand op mijn spreekuur krijg.
Nee, je kunt het niet meer aantonen.
Ik kan het niet meer aantonen, maar ik kan het met een provocatie wel reproduceren.
Mm-hmm.
En dat is het verschil met wat we vroeger deden. Bijvoorbeeld bij de antibiotica, dat we zeiden van ja, nou ja, we kunnen niks aantonen in de huidtest. Dan zal er wel niks aan de hand zijn. U mag het weer gewoon nemen. Nu doen we een provocatie om zeker te weten dat we niet praten over een vals negatieve huidtest.
Oké. Als zo'n patiënt nu naar jou wordt doorverwezen en het zou zo'n type reactie zijn zoals je net noemde, en jij kunt niks meer achteraf aantonen, dan zeg jij nou, dan kunnen we provocatietesten gaan doen. Maar ga je dan met hagel schieten? Want het kan elk middel zijn die via dat mechanisme werkt. Hoe ga je dat dan aanpakken?
Wij provoceren in principe alle medicijnen. En dat is niet omdat we denken van nou, zitten we dan zo ontzettend vaak mis. Maar wat je heel vaak ziet gebeuren bij patiënten met allergische reacties, is dat er uit voorzorg vermeden wordt. En dat klinkt heel veilig, maar dat is het niet per se altijd. Want als propofol of remifentanil of rocuronium voor jou op dat moment het beste middel is om die patiënt mee te behandelen, en je gaat dat vermijden omdat iemand in het verleden misschien wel een reactie heeft gehad, dan geef je in feite suboptimale anesthesie.
Mm-hmm.
Dus dat is voor ons ook de reden om te zeggen, op het moment dat alle testen negatief zijn, gaan we alles provoceren, dus en de sedatie en de pijnstilling en de spierverslapping, zodat we de collega in het veld ook alle tools weer in handen geven om optimale anesthesie te kunnen geven.
Dus alles wordt geprovoceerd?
In principe wordt alles geprovoceerd, tenzij patiënten zeggen wij willen dat absoluut niet. Een andere reden kan zijn als wij iemand hebben waarvan we zeggen van nou, we zijn redelijk zeker dat dit de dader was en iemand is er fysiek niet toe in staat. Dus als je iemand hebt die cardiaal ernstig belast is en op leeftijd is, ja, dan zeg je, weet je, dit is de meest waarschijnlijke oorzaak. We accepteren dit. Deze middelen zijn veilig. Doe die maar wel.
Mm-hmm. Stel nu, je hebt een patiënt die door welke aandoening dan ook vaak geopereerd moet worden. Een bewezen allergie heeft voor propofol, rocuronium, wat dan ook. Kun je zoiets dan ook desensibiliseren?
Theoretisch ja. Theoretisch kan ik eigenlijk alle geneesmiddelen wel desensitiseren. Alleen je hebt er niet zoveel aan. We kennen natuurlijk desensitisatie vanuit de inhalatieallergie, waarbij mensen eerst wekelijks en dan maandelijks prikjes krijgen, wat tegenwoordig ook met tabletten kan. Dat hou je 3 tot 5 jaar vol en dan is iemand jaren klachten arm of klachten vrij. Dat heb je niet binnen de geneesmiddelen. Dan ben je binnen een paar dagen weer kwijt.
Okay.
Dus dat zou betekenen dat je iemand een dag tevoren op moet nemen, desensitisatie moet doen, dan kan opereren en vervolgens kan het hele circus herhalen voor de volgende. Dan kan je beter op zoek naar goede alternatieven. Dat kan je ook doen door te zeggen, ik test een aantal middelen die ook bedoeld zijn voor dat doel en die eventueel te provoceren. Dan geef je wederom je collega de tools in handen om goede en veilige anesthesie te geven.
Dus jullie leggen eigenlijk altijd de puzzelstukjes compleet, zodat de anesthesist weer een geheel plaatje heeft en weet wat hij kan doen.
Ja.
Intraoperatief.
En dat proberen we ook letterlijk mee te geven aan de patiënt door een allergiepas te maken waarop staat waar iemand een probleem mee heeft, wat de veilige alternatieven zijn. We sturen een brief naar de huisarts, naar de aanvragend specialist, maar ik geef ook altijd een kopie aan de patiënt met de mededeling: als u naar een andere dokter gaat, dan steekt u uw hand uit, u stelt zich voor en u geeft deze brief, dat de dokter precies weet wat wij allemaal gedaan hebben, zodat iedereen voldoende op de hoogte is. Ja. Wat betreft vinden wij het ook heel jammer dat er niet zoiets is als een landelijk EPD of een landelijke allergieregistratie, want dan zou je dit natuurlijk als hulpverlener veel makkelijker kunnen doen.
Ja, precies. En dat bestaat nog helemaal niet, of is dat wel een opkomst?
We hebben natuurlijk het landelijk schakelpunt, waar met name de apotheken en de huisartsen op aangesloten zijn en waar sommige ziekenhuizen, sommige zelfstandig behandelcentra ook hun gegevens uit kunnen halen. Maar het lastige van het landelijk schakelpunt is, het is niet een, het is een soort levend organisme, zeg ik wel eens. Het haalt overal zijn informatie vandaan. Dus als jij er iets uithaalt van dit klopt niet en het staat bij je collega nog steeds in het systeem, dan komt het overal weer oppoppen.
Ja, maar ik denk dat dat niet alleen bij het schakelpunt een bekend probleem is, maar ook gewoon in elk ziekenhuis aan zich. Ja, als eenmaal een allergie erin staat en het wordt een keer ergens in een status genoemd, dat blijft je achtervolgen.
Je krijgt het er nooit meer uit. Bij die elektronisch patiëntendossiers, daar zie je soms rijen aan geneesmiddelreacties of voedselreacties waarvan je denkt, ja, eigenlijk zou dat een keertje gereviseerd moeten worden. En als ik daar de tijd en gelegenheid voor heb, dan doe ik dat ook. Maar dan is een patiënt er niet van overtuigd. Of er komt ergens een oude brief vandaan. En dan is er altijd wel weer iemand die dat er ijverig in terugzet.
Ja, precies. Zeg Ingrid, wat zijn nu eigenlijk in grote groepen verdeeld eigenlijk de grootste veroorzakers van reacties in het perioperatieve traject aan medicatie?
Wereldwijd is dat eigenlijk, zijn dat dezelfde groepen? Dan heb je het over de spierverslappers, de antibiotica. Latex was een hele grote. Die is eigenlijk op zijn retour, omdat we veel meer overgaan op non-latex producten. Als je kijkt naar wat zijn de opkomende allergenen, dan kijk je met name naar de chlorhexidine. Dat is een heel belangrijke. En de sentinel-noodkleuringen.
Oké, dan is dat methylenblauw.
Of patent blue. Wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt in het perioperatieve traject om te kijken waar zitten eventueel klieren die ik mee moet nemen. En patiënten kunnen daar ook prachtige anafylactische reacties op maken. Maar hij wordt vaak vergeten. En wij hebben allemaal als artsen een bepaald beeld in ons hoofd. Wat zou de reactie veroorzaakt kunnen hebben? En we zijn allemaal geneigd om dat dan netjes op te schrijven naar de collega van, nou, patiënt heeft een anafylactische reactie gehad. Dit en dit zijn de potentiële daders. Maar we vergeten dat er op zo'n operatiekamer veel meer producten worden gebruikt dan we ons realiseren. En die zijn allemaal belangrijk. Ik bedoel, de chirurg kan ook iets gebruiken. Die kan de buik spoelen met iets waar ik last van heb.
Ja.
Dat kan ook een allergeen zijn. En eigenlijk de eerste die daar heel veel aandacht aan heeft besteed, dat is Lene Heise-Garvey, een Deense anesthesioloog die nu inmiddels omgeschoold is tot allergoloog. En haar voordeel was, omdat ze jaren ervaring had op de OK, kende zij precies alle handelingen. Om maar een heel stom voorbeeld te geven. Voor jou is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld dat voordat je de propofol, de rocuronium en alles inspuit, dat je een heel klein beetje lidocaïne geeft, zodat het geen pijn doet. Maar dat staat niet op het anesthesieverslag. Dus wij als anesthesie of als allergologen hebben ons nooit gerealiseerd dat lidocaïne een standaardmiddel op de OK was.
Ja, precies.
En alleen door inderdaad met elkaar te praten, door al die verslagen op te vragen en ook te vragen wat heb je dan misschien nog meer gebruikt. Heb je een spray gebruikt voor in de keel, om de keel een beetje te verdoven voordat je de tube erin inschuift. De zalf die je gebruikt bij een langdurige operatie om de ogen te beschermen. Dat zijn allemaal allergenen. Maar omdat je ergens in je hoofd hebt van ja, dat zijn zulke normale middelen. Dat kan toch geen probleem zijn. Dat kan dus wel degelijk een probleem zijn. Dus dat kijken wij ook allemaal na. Als iemand bij mij binnenkomt, dan kijk ik niet alleen naar wat staat er op het OK-verslag van die chirurg en wat staat er op het anesthesieverslag. Ik heb ook een hele standaardreeks die ik meetest van jodium, chlorhexidine, latex, allerlei vulstoffen, om zeker te weten dat ik daar dat ik geen dingen over het hoofd zie.
Oké. Best een complexe puzzel dus.
Het is een heel complexe puzzel, ja. Maar daarom juist ook zo leuk om te doen.
Ja. Nu zei jij net, wereldwijd zijn de grootste groepen dit, dit en dit.
Ja.
Nu las ik pas geleden dat er ook best wat variatie is in wat nu de top 3 veroorzakers van allergische reacties is. Als je al kijkt tussen Frankrijk en een ander Europees land. Hoe kan die variatie erin sluipen?
Wij hebben allemaal variaties in onze dagelijkse praktijk. In Japan wordt ontzettend veel Sugammadex gebruikt. Nou, bij ons heeft dat, voor zover mij bekend, nog helemaal niet zo ontzettend veel opgang gemaakt. Maar in Japan zie je dus de reacties op Sugammadex. In Frankrijk, ja, Frankrijk is voor een allergoloog echt ongeveer het walhalla als het gaat om perioperatieve anafylaxie. Want daar hebben ze al heel lang heel grote databases, wordt dat heel goed bijgehouden. Maar daar gebruiken ze toch weer andere middelen. Chlorhexidine is in Frankrijk niet een probleem. Waarom? Omdat het niet gebruikt wordt.
Ja.
Terwijl in Nederland chlorhexidine ongeveer de standaard is als het gaat om desinfecteren. Het is ook wat je gewend bent aan het gebruik van antibiotica. Wij zijn vrij nuchter in het gebruik van antibiotica. Maar hoe zuidelijker je komt, hoe enthousiaster men is in het geven van antibiotica. Wat betekent dat antibiotica daar waarschijnlijk belangrijker zijn dan bij ons?
Ja, dus eigenlijk heeft de standaardpraktijk heel veel invloed op welke allergieën in die top 3 gaan komen dan.
Ja, dat klopt.
Ja. Als een patiënt nu bij mij op de operatiekamer ligt, op tafel, die slaapt, en ik geef een middel wat uiteindelijk een anafylactische reactie gaat veroorzaken, wat voor symptomen ga ik dan zien?
Nou, de eerste symptomen waarschijnlijk niet. Want de jeuk, de roodheid, de galbulten, die zitten allemaal prachtig verborgen onder het laken. Dus het eerste wat jij waarschijnlijk zal zien is of problemen met de beademing, of iemand die cardiovasculair in elkaar kachelt. En dan, dat is natuurlijk ook het nadeel. Je bent bezig met een operatie. En stel dat het een operatie is met heel veel bloedverlies, dan ga je waarschijnlijk eerst een aantal andere oorzaken af. Van, is het een hypovolemische shock of iets van die aard? Ben je bezig met een sectio, dan zal je misschien wel denken aan een vruchtwaterembolie, afhankelijk van de primaire symptomen. Anafylaxie komt altijd wat verderop als de eerste belangrijke oorzaken zijn uitgesloten. En dat heeft natuurlijk ook gewoon mee te maken ten opzichte van de andere oorzaken. Is deze gewoon minder voorkomend?
En is er nu ook nog een verschil in de timing tussen het toedienen van het middel en wanneer je de symptomen gaat krijgen? En wij anesthesiologen zijn natuurlijk gewend, wij geven een middel en we zien vaak binnen een minuut wel het effect ervan. Is dat nu voor alle middelen die wij gebruiken zo? Ook voor de allergie?
Nee. Dan moet je een onderscheid gaan maken tussen de middelen die jij daadwerkelijk gebruikt als IV-toediening en wat er rondom die operatie plaatsvindt. Antibiotica kunnen soms wat langer op zich laten wachten. Anders, wat zeg maar voor de operatie vaak gebeurt, is dat mensen premedicatie krijgen. Nou, dat kan variëren van een simpele Valium om iemand wat rustiger te krijgen, tot aan alvast het een en ander geven aan pijnmedicatie om ervoor te zorgen dat het postoperatieve traject minder pijnlijk verloopt voor de patiënt. Maar die NSAID's, die kunnen tot uren later nog reacties geven. Dus als jij om 10 uur constateert dat iemand urticaria heeft en angioödeem, en die patiënt heeft om 7 uur of om 8 uur een NSAID gekregen, dan kan het nog best daar vandaan komen. Onze vuistregel is eigenlijk, we kijken als het gaat om IV-medicatie tot 1 uur terug. Gaat het om niet-IV-medicatie, dan kijken we tot 2 uur terug. Voor de NSAID's pakken we minstens 4 uur.
Dus dat maakt die puzzelletje weer complex.
Absoluut. Ja, ja. Je moet die hele tijdlijn in beeld brengen. En patiënten vinden dat vaak ook ontzettend grappig. Dat als ze bij mij komen, dat ik dan begin met... Goed, u was 's ochtends opgestaan, niet ontbeten, niks gedronken. Heeft u uw gebruikelijke medicijnen genomen? U bent naar het ziekenhuis gegaan. Werd er toen gelijk een infuus geprikt? Omdat ik aan de hand van die tijdslijn kan bepalen... welk allergeen moet ik aan gaan denken? Als iemand gepoetst is om 7 uur 's ochtends en het infuus heeft gekregen... en de anafylaxie is om 12 uur... dan zal het waarschijnlijk niet aan het poetsmiddel liggen van het infuus. Is er daarna toevallig nog een urinekatheter gebruikt met Instilla gel erbij... ja, dan komt het desinfectiemiddel weer wel om te horen om de hoek kijken. Ja. Omdat Instilla gel nou toevallig flink wat chlorhexidine bevat.
Dus je gaat dus echt een tijdlijn maken met alle potentiële veroorzakers daarop. Te kijken van waar kan ik het plaatsen in het tijdstip van de reactie. En welke middelen daaromheen kunnen dat veroorzaakt hebben.
En dan kijken we ook inderdaad echt naar alle toedingen. Hè? Dus dat is de orale medicatie als premedicatie. De IV-medicatie. Maar ook bijvoorbeeld welke lijnen zijn er ingegaan. Is dat puur een infuus? Is er een lange lijn ingegaan? Is er een urinekatheter ingegaan op een bepaald moment? Dat zijn allemaal extra allergenen.
Ja, oké. Als je dan kijkt naar die symptomen, hè, dan kun je natuurlijk ook daar een differentiaal diagnose aan hangen. Dat zal over het algemeen in grote groepen zijn, pulmonale oorzaken, cardiovasculaire oorzaken. Maar daarin zit natuurlijk ook het stukje urticaria en angioödeem.
Klopt.
Dat zijn natuurlijk dingen waar jij meer in thuis bent dan ik.
Ik hoop het.
Ja, en ik zie dan natuurlijk wel vaker dat een patiënt dan ligt afgedekt op de operatiekamer, de chirurg is bezig en dan zie ik wat vlekjes op die huid komen. Een beetje een rash. En dan vind ik dat het heel lastig. Is dit nu een rash die een beetje warmteuitslag is, omdat er ook een warmtedegentje wordt gebruikt? Heb je koude urticaria? Op zo'n moment twijfel ik wel eens van, kijk ik hier nu tegen een stille reactie aan, die ik niet zie in mijn hemodynamiek en niet zie in mijn beademing. Wat adviseer jij dan? Moet ik zo iemand dan toch gaan doorsturen?
Nou, dat is een hele lastige. Als je inderdaad achteraf kijkt na een reactie, wat is de differentiaaldiagnose geweest, dan overleg ik dat altijd met de anesthesie. Dat kan zijn de anesthesioloog die erbij geweest is, of ik praat met de anesthesie van het AMC. Welke differentiaaldiagnose zou je op kunnen stellen als het gaat om peroperatieve problemen? Komt iemand bij mij achteraf, dan moet je inderdaad gaan kijken, is dit iemand die bekend is met chronische urticaria? Is dit iemand die wellicht een aanwijzing heeft voor een mastocytose, dus een mestcelziekte waarbij een continue tryptase release is en iemand die gewoon veel makkelijker anafylactische reacties kan maken? Op het moment dat die patiënt bij jou ligt, keurig netjes gestudeerd, jou dat niet kan vertellen en het is niet genoemd in de voorgeschiedenis, dan is denk ik het enige wat je kan doen toch zeggen van, wellicht is hier sprake van een allergische reactie. Wees in elk geval alert. Gebeurt er verder niks? Niks hemodynamisch, niks pulmonaals. Nou, dan kan je de medicatie in je zak houden. Je hoeft niet per se, wat mij betreft, dan al gelijk te gaan beginnen met antihistaminica.
Nee, maar postoperatief het wel aan de patiënt mededelen en zeggen, ben je alert op? En wellicht uiteindelijk een doorverwijzing.
In elk geval een overleg van, wat zou hier moeten gaan gebeuren? Stel dat dit iemand is die toch pre-operatief een NSAID heeft gekregen, dan kan het ook zijn dat dit een bijwerking was van de NSAID en dat we moeten gaan kijken, ligt het puur aan dit NSAID? Is het de hele groep van NSAID's? Omdat je dan weer moet gaan kijken naar alternatieve pijnstilling.
Nu denk ik qua behandeling dat het niet heel erg verschilt of je in een perioperatieve setting zit of iemand komt binnen op de spoedeisende hulp met een anafylaxie. Met het voordeel dat wij vaak natuurlijk wel al een beademingsbuisje hebben gestoken en dat de luchtweg in elk geval verzekerd is.
Jullie zijn vaak in het voordeel.
Ja, ja, we hebben een voorsprong. Wat is nu de behandeling van een anafylaxie?
In principe is de behandeling wat mij betreft adrenaline. Kijk, antihistaminica, hartstikke leuk spul. Tafegiel kan je fantastisch op slapen. Maar het enige wat het doet, is het coupeert de cutane symptomen. En dat is niet jouw belangrijkste probleem. Jij wil iets doen aan de cardiovasculaire problematiek, aan de pulmonale problematiek. En dat heeft ook echt de prioriteit. Als je kijkt naar de steroïden, die geven we altijd met het idee, dan voorkom ik een late reactie. Nou, daar is geen enkel dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek over. Wat mij betreft kan je het rustig geven. Maar op dat moment heb je er niks aan. Je zou je toch voornamelijk moeten richten op adrenaline, op vullen en op het behandelen van de pulmonale symptomen.
Mm-hmm. Heel symptoomgericht en daarbij adrenaline, adrenaline,
en
dat
adrenaline. Is adrenaline, ja.
Ja. En nu noemde jij net al late reacties, die kunnen voorkomen. Wat moet ik dan na die eerste symptomen en die anafylaxie die ik opmerk? Wat is dan het verdere traject voor zo'n patiënt? Moet die bewaakt worden op een afdeling? Kan die gewoon als er een dagbehandeling is naar huis toe met de instructie, als je weer begint op te zwellen, dan meld je even? Wat doe ik goed aan?
Ja, als iemand binnenkomt lopen, wat je net als voorbeeld nam om de spoedeisende hulp, dan zeggen we vaak, nou, je moet zo iemand toch echt wel 4 tot 6 uur nabewaken om zeker te weten dat het goed gaat. Als het gaat op de OK, ja, dan hangt het natuurlijk een beetje van af. Hoe ernstig is het? Er zijn ook diverse operaties die gewoon doorgezet worden op het moment dat iemand goed reageert op de behandeling. En daar is ook geen enkel bezwaar tegen. En dan ben je eigenlijk je nabewaking al aan het doen.
Mm-hmm. Want tot wanneer kan die late reactie optreden?
Theoretisch 6 tot 8 uur later. Als je me vraagt hoe vaak heb je dat gezien bij een perioperatieve reactie. Eigenlijk heb ik nog nooit een terugkoppeling gekregen van een anesthesist die zei, een aantal uren later ging het weer mis. Maar dat
dus
is,
het is meer bij voedselallergie dat dan optreedt?
Ik persoonlijk denk ik dat dat komt omdat anesthesisten niet bang zijn om adrenaline te geven.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar oudere literatuur en je kijkt welke mensen kregen nou een aantal uur later weer een reactie, dan waren dat de mensen die in aanvang minder adequaat behandeld waren. Dus op het moment dat iemand problemen heeft met de ademhaling, problemen heeft met het bewustzijn, of je ziet dat de reactie redelijk snel gaat, van roodheid naar jeuk, naar galbulten, naar zwellingen, en iemand begint alvast te braken, ja, dan heb ik zo'n adrenalinepen al in mijn vingers om er snel in te zetten.
Mm-hmm.
En je merkt dat buiten de afdeling anesthesie en allergologie, dat die bereidheid tot het geven van adrenaline een stukje lager is.
Ja, snap ik ergens ook wel.
Ja.
Het is een vrij acuut middel, hè?
Het is een vrij heftig middel, maar zoals mijn oude baas wellicht politiek wat minder correct zei, er gaan meer mensen dood zonder adrenaline dan aan adrenaline.
Ja. Zeg, wat is dan eigenlijk de gedachte achter die adrenaline? Wat doet dat in het lichaam dat het die allergische reactie verhelpt of verzacht?
Vasoconstrictie en het ontspannen van de luchtwegspieren, mm-hmm. Dus van de longspieren.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat en vullen. Gewoon heel, heel goed vullen. Maar ik denk eigenlijk dat ik dat niet uit hoef te leggen aan anesthesisten.
Nee, maar het luistert natuurlijk meer mensen dan alleen maar anesthesisten. Ja. Gaan we vanuit? Ja. Zit dus vooral op de hemodynamiek en het ontspannen.
Je richt je vooral op de hemodynamiek, ja.
Ja.
Het is de huidsymptomen behandelen, vind ik heel sympathiek. Maar dat is gewoon niet het grote probleem.
Nee. Zoals je net al zei, jeuk is
is heel vervelend, maar daar ga je niet dood aan.
Nee, oké. Nu heb ik die patiënt behandeld op de operatiekamer voor zijn anafylaxie. En nu moet hij natuurlijk uiteindelijk naar jou toe. Ik bel jou op. Ik zeg, wat moet ik nu in het acute moment doen?
Een tryptase afnemen. Daar worden wij heel blij van. Als je namelijk in de acute fase ziet dat de tryptase verhoogd is en je neemt 24 later een tweede monster en je ziet dat dat weer gewoon binnen de referentiewaarde valt, dan heb je eigenlijk een hele goede aanwijzing dat er een anafylactische reactie heeft plaatsgevonden.
Mm-hmm.
Als dat tweede monster ook hoog is, 24, 48 uur later, dan kan dat zijn dat je toch te maken hebt met een mastocytose-patiënt of met een zogenaamde HAT. Dat is een hereditaire alfa-tryptasemie. Dan zijn er gewoon mensen die maken extra kopieën. Die hebben standaard een verhoogd tryptase, doen daar in het dagelijks leven niks mee, maar vernachelen wel jouw diagnostiek.
Oké. Okay. En dat tryptase aan zich, dat stofje, hoe komt dat vrij?
Dat komt uit mestcellen vrij, onder andere. Ja.
En heeft dat nog een bepaalde functie in het lichaam? Of is het vooral een bijproduct wat ons heel erg helpt?
Het draagt zeker bij aan de anafylactische reactie. Dus het openzetten van de vaten, de passage door de bloedvaten heen. Mm-hmm. Dus het heeft wel degelijk een functie.
Oké. Okay. En dat vervalt dus ook vrij snel bij dat stofje?
Dat vervalt vrij snel, ja. Dus 24 uur later merk je daar niks meer van. Je ziet ook die piek, die is echt binnen 2 uur. En een aantal uren later zit je al in de afbuigende fase.
Oké. Okay. Dan is zo'n tryptase afgenomen. Jij ziet, nou, dat is bij de eerste afname hoog. 24 uur later is het eigenlijk weer op baseline, als je het zo kunt noemen. Wat zijn dan diagnostische tools die jij hebt om te kijken waar die patiënt op heeft gereageerd? Je noemt net al provocatietesten, die tijdlijn maken. Maar ik heb ook wel eens gehoord over huidtesten, de in vitro testen met IgE, BAT, MAT.
Om met de laatste twee te beginnen, een basofiele activatietest en een mestcelactivatietest, dat zijn research tools. Die hebben we niet voor de dagelijkse praktijk beschikbaar.
Mm-hmm.
Degene die ze wel beschikbaar heeft, die zit in Antwerpen. Maar dat is wat lastig doorsturen. Want je hebt daar voor die basofiele activatietest heb je vers bloed nodig. Dus het enige wat ik dan kan doen, is de patiënt adviseren een consult in België te gaan doen.
Mm-hmm.
Als het gaat om de diagnostiek die we hier hebben, dan is er voor een aantal middelen een specifiek IgE in serum mogelijk. Dan praat je over een aantal van de antibiotica, weer als research tool voor de rocuronium. En we hebben hem voor de morfine, maar bijvoorbeeld niet voor de sedatie of voor andere opiaatachtige. Dus ons belangrijkste wapen is eigenlijk de huidtest. En daar zitten we weer met een probleem in die zin. Dit zijn niet de testen die je van een farmaceut betrekt. Die moet je zelf maken. Als het gaat om allergologie, dan heb je aan vaste tools, aan vaste huidtesten, dan zijn dat met name de penicillines, de amoxicilline, de clavulaanzuur. Die kan ik van een fabrikant betrekken. De rest moet allemaal gemaakt worden door de apotheek. En dat betekent ook dat daar in de afgelopen decennia ontzettend veel werk is verricht aan het optimaliseren van die huidtesten. Het vervelende is namelijk dat als die huidtesten, als je een te hoge concentratie gebruikt, dan worden ze vanzelf positief. Een aantal middelen is zo irritatief dat ik iedereen wijs kan maken dat ze een allergie hebben. Codeïne is er zo één. Als ik iets met codeïne huidtest doe, is die altijd positief. Mocht ik geen histamine kunnen krijgen, kan ik altijd codeïne pakken. Doet het altijd. Maar het is dus een waardeloze huidtest. En dat betekent dat we heel veel werk hebben gestoken in het optimaliseren van die diagnostiek. Er is een aantal jaar geleden ook een paper uitgekomen van de European Academy for Allergy Clinical Immunology, waarin gestandardiseerd is welke concentraties je moet gebruiken. Wat zeker ook nog een rol speelt, is de manier waarop het klaargemaakt wordt. Sommige materialen kan je niet lang bewaren. Propofol bijvoorbeeld, ja, als je daar een huidtest van maakt, dan moet je dat binnen 2 uur gebruiken. Anders is het materiaal niet meer voldoende betrouwbaar. Heb je het over lidocaïne, ja, dat kan ik de dag tevoren klaarmaken. Dat blijft 24 uur goed bij kamertemperatuur. Mm-hmm. En dat maakt het ook best lastig om dit onderzoek te doen, omdat je een hele goede werkrelatie moet hebben met je apotheek, om dat allemaal exact klaar te maken in die concentraties en er ook voor te zorgen dat het op de goede manier bewaard wordt en dat het niet te vroeg klaargemaakt wordt, zodat het middel alweer ontleed is.
Ja, ja, precies. Dus het komt wel vrij nauw en het is niet altijd even makkelijk om zo'n provocatietest dus uit te voeren, want het heeft heel wat haken en ogen.
Zo'n huidtest is inderdaad, dat heeft absoluut heel veel haken en ogen in de zin dat je heel goed moet weten hoe je die verdunningen moet maken, hoe lang je ze kan bewaren en bij welke temperatuur. Als je dat niet doet, ja, dan heb je kans op met name vals negatieve reacties.
Mm-hmm.
Als het gaat om de provocaties, ja, dat is in die zin een stukje simpeler. We zitten op in het dagziekenhuis of we zitten op de verkoever. De middelen die we willen testen hebben we eigenlijk allemaal bij de hand. Of we hebben gewoon de flacon van de apotheek. En dan geef je ze, zoals je ze normaal ook geeft, aan de patiënt. Ja, je zal in eerste instantie een stukje verdunnen. Maar dat gebeurt zo snel en dat wordt dan zo snel ook aan die patiënt gegeven, dat je daar eigenlijk weinig last van hebt.
Ja, precies. Oké. Nu zal denk ik heel wat luisteraars herkennen dat als je op de preoperatieve poli zit, dat een patiënt komt en die zegt dan, ja dokter, ik heb wel een allergie voor kiwi. Of ik heb een allergie voor soja of zo. Er zijn natuurlijk heel wat kruisreacties te bedenken. Dat is ook in de literatuur beschreven. In hoeverre zou jij dan adviseren om zo iemand al op zo'n middel te gaan testen?
In principe als het gaat om voedselallergenen als kiwi of banaan of soja of kippenei, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Daar heb je met je anesthetica niet zo heel veel last van. Als het kiwi en banaan is, dan word ik al wel een klein beetje onrustig, omdat dat een kruisreactie heeft met latex.
Mm-hmm.
Dus dat is er één waarvan je zegt, als iemand dat noemt, dan zou ik gaan testen op latex. En daar heb je gelukkig ook wel een bloedtest van. Mensen kunnen je het vaak ook gewoon vertellen van, nou, wat gebeurt er nou als je latex handschoenen aantrekt, als je condooms gebruikt, als je ballonnen opblaast. Als ze dat allemaal kunnen doen zonder problemen, dan is de kans op een klinisch relevante latexallergie niet zo ontzettend groot.
Nee, maar zou je misschien wel kunnen denken, dan probeer het wel te vermijden, intraoperatief, zonder testen.
Jazeker. En op dit moment is latex natuurlijk niet meer zo veelomvattend op de operatiekamer als het ooit was. Het schijnt wel weer stiekem een beetje terug te komen. Mijn Deense collega had recent een urinekatheter in de hand die altijd latexvrij was geweest. Een patiënt met een latexallergie die een reactie had gehad. En toen bleek de bekende urinekatheter ineens weer 50% latex te zijn.
Oh ja.
Dus je moet dat in de gaten blijven houden.
Ja, fabrikanten kunnen daar nog wel eens in variëren dus.
Zeker, ja.
Ja. Oké. Als laatste vraag, Ingrid. Stel ik heb dienst, komt de patiënt en die zegt, ja, bij een vorige operatie, toen is het niet helemaal lekker gegaan. Ze spraken over een allergie. Ik weet het niet precies, ik ben ook niet getest, maar het is wel een operatie die gewoon snel moet gebeuren. Wat raad jij dan aan? Want ik ben dan heel huiverig voor alle, ja, zeg even mijn top 3 middelen die reacties kunnen veroorzaken. Wellicht misschien ook onterecht, want ze kunnen op alles reageren. Ga je zo'n patiënt dan voorbereiden al met medicatie om zo'n reactie te voorkomen? Wat is dan de beste manier om het aan te pakken?
Dat is een hele lastige en die komt waarschijnlijk vaker voor dan wij met z'n tweeën hopen. Wat je hoopt is dat die patiënt in elk geval de middelen heeft gekregen waarop er mogelijk een reactie is ontstaan. Als het in je eigen ziekenhuis is, dan kan je het natuurlijk nakijken.
Mm-hmm.
A priori, de kans dat er een probleem is met sedatie of met opiaten is ontzettend laag. Dus dat zijn middelen waarvan we zeggen van nou, als je dat moet gebruiken, dan is de kans dat daar een probleem ontstaat is zo ontzettend klein. Dat durven we eigenlijk wel vrij te geven. Hetzelfde geldt voor lokaal anesthetica. Als je daar kijkt naar echte IgE-gemedieerde reacties, dat zijn case reports. Waar zitten je problemen? Je probleem is of latex, de antibiotica of de spierverslappers. En dan kan je altijd nog gaan kijken, heb ik een alternatief? Als het gaat om antibiotica en een patiënt weet je niet meer te vertellen dan penicilline, dan kan je natuurlijk naar een non-beta-lactam uitwijken. Gaat het om rocuronium, dan weten we dat cis-atracurium een van de minst kruisreactieve middelen is. Latex kan je sowieso zeggen, helemaal vermijden. Dat is dan eigenlijk het beste wat je voor handen hebt. Eén wapen dat je nog tevoorschijn zou kunnen trekken dat in de literatuur beschreven is, als het echt gaat om een allergische reactie, is anti-IgE. Dat werkt vrij snel, dat is een keer gebruikt in de literatuur bij iemand die echt iets moest, een operatie moest hebben, waarbij ze dachten, we kunnen dit middel niet vermijden. Die patiënt is geopereerd onder een spiegel van onder een scherm van anti-IgE en dat is goed gegaan.
Okay.
Dus dat zou nog een optie kunnen zijn, maar dan moet je wel toch minstens een half uurtje tot een uurtje de tijd hebben.
Ja, ja. Dus als en dan eigenlijk voorbereiden met corticosteroïden, de middelen.
Dat kan je doen. Zeggen, ik stop er van steroïden in en tavergil. Maar wat we bijvoorbeeld kennen vanuit de reacties uit de contrastmiddelen, is dat een reactie lang niet altijd voorkomt. En waar ik dan altijd een beetje bang voor ben, is schijnzekerheid. Dat je denkt, oh, ik heb dit erin gegooid, nu zal het wel goed gaan. En dat iemand er toch doorheen breekt.
Ja.
Dus mijn beste advies is, als je denkt aan een allergische reactie, er bestaat een prachtige lijst van Phil Hopkins, waar je op basis van een puntencriterium kan kijken, hoe waarschijnlijk is dit? En als je ook maar enige twijfel hebt, zoek contact met of je lokale allergiespecialist of met mij. Van joh, zouden we deze patiënt ook door jou kunnen laten medebeoordelen?
Ja, precies. Fijn. Ik denk dat wij redelijk rond zijn. Wat zijn nu hoofdpunten die we allemaal kunnen meenemen binnen de perioperatieve allergieën?
Ik denk, een van de belangrijkste punten is toch, denk niet alleen aan je eigen materialen als het gaat om een allergie. Maar kijk breed, wat heb ik allemaal gedaan in die OK? Was er inderdaad een urinekatheter? Zat er een lange lijn in die misschien gecoat is met chlorhexidine? Als anesthesioloog gaan er veel meer allergenen door je handen dan je waarschijnlijk zelf denkt. Vergeet ook niet dat degene aan de andere kant van het laken ook een aantal allergenen door zijn handen laat gaan. Besteed aandacht aan de premedicatie, met name ook zeg maar preoperatief gegeven antibiotica en pijnstilling, want die kunnen wel degelijk een rol spelen. En als je ook maar enige twijfel hebt, overleg met iemand of dit de moeite waard is om verder te onderzoeken. Want als je in de positie komt dat die patiënt ineens voor een spoedoperatie bij jou op tafel moet, dan ben je ontzettend blij als er of een allergieonderzoek al is gedaan, of als er al een keer is gekeken en er veilige alternatieven zijn geadviseerd.
Mooie afsluiting. Ingrid, ik wil jou bedanken.
Graag gedaan.
Ik wil ook de luisteraars bedanken en tot de volgende keer.